Meent u, zult het ongetwijfeld zelf ook al wel verwacht hebben. We kunnen er uiteraard niet omheen. In verband met de ontzaglijke ramp in Zuidoost-Azië zijn ook wij verplicht om daar onze bijdrage aan te leveren in de leniging van de nood. En de kerkenraad heeft besloten om zondag aanstaande een extra collecte te houden voor deze bijzondere situatie. Hartelijk bij u aanbevolen en ik denk dat een woord van aanbeveling ook niet eens nodig is. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zoals we dat op de oudejaarsavond altijd doen, ga ik u ook nu weer de namen lezen van hen die ons in het jaar dat bijna voorbij is door de dood zijn ontvallen. Op 19 februari stierf zuster Johanna Petronella Doornhein van Eck in de leeftijd van 87 jaar. Op 13 mei overleed eerst zuster Pieternella de Bakker van der Laan in de leeftijd van 97 jaar. En op dezelfde dag stierf ook zuster Hubertje Verolme de Bonte, die werd 83 jaar. 17 mei stierf zuster Adriana Wilhelmina Breen Struik. Zij werd 85 jaar. En op 2 juni overleed zuster Ali Knape in de leeftijd van 76 jaar. Wij zingen met elkaar Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Gemeente, wij lezen vanavond het woord van God uit de profetieën van Jeremia. Ik ga u lezen het 9e hoofdstuk vanaf het 10e vers. Jeremia 9 vanaf vers 10. En na de schriftlezing zingen we het 14e vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Ik zal een geween en een weeklagen opheffen over de bergen en een klaaglied over de herdershutten der woestijn. Want ze zijn afgebrand dat er niemand doorgaat en men hoort er geen stem van vee. Van de vogelen des hemels aan tot de beesten toe zijn ze weggezworven, doorgegaan. En ik zal Jeruzalem stellen tot steenhopen, tot een woning der draken. En de steden van Juda zal ik stellen tot een verwoesting zonder inwoner. Wie is de wijze man die dit verstaat? En tot wie heeft de mond des Heren gesproken dat hij het verkondige, waarom het land vergaan en afgebrand is als een woestijn dat er niemand doorgaat? En de Heren zeiden, omdat zij mijn wet die ik voor hun aangezicht gegeven had verlaten hebben en naar mijn stem niet gehoord noch daarnaar gewandeld hebben, maar hebben gewandeld naar het goeddunken van hun harten en naar de Baals, het welk hun vaders hun geleerd hadden. Daarom zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, alzo: zie, ik zal dit volk spijzen met alsem, en ik zal hen drinken met gallewater, en ik zal hen verstrooien onder de heidenen die ze niet gekend hebben, zij nog hun vaders, en ik zal het zwaard achter hen zenden, totdat ik hen verteerd zal hebben. Zo zegt de Heere der Heerscharen, merk daarop. En roept klaagvrouwen dat ze komen en zendt heen naar de wijze vrouwen dat ze komen en haasten en een weeklagen over ons opheffen, dat onze ogen van tranen nederdalen en onze oogleden van water vlieten. Want er is een stem van weeklagen gehoord uit Sion. Hoe zijn we verstoord? We zijn zeer beschaamd omdat wij het land hebben verlaten, omdat ze onze woningen hebben omgeworpen. Hoort dan des Heren woord, gij vrouwen, en uw oren ontvangen het woord van zijn mond, en leert uw dochters weeklagen, en elk een haar metgezellen klaagliederen, want de dood is geklommen in onze vensters, hij is in onze paleizen gekomen, om de kinderkens uit te roeien van de wijken, de jongelingen van de straten. Spreek, zo zegt de Heren, ja, een dood lichaam des mensen zal liggen als mest op het open veld en als een garf achter de maaier die niemand opzamelt. Zo zegt de Heere, een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid en de sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid en een rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom, maar die zich beroemt, beroemen zich hierin dat hij verstaat en mij kent, dat ik de Heere ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb ik lust, spreekt de Heere. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik bezoeking zal doen over alle besnedenen, met degene die de voorhuid hebben, over Egypte en over Juda en over Edom en over de kinderen Ammons en over Moab en over alle die aan de hoeken afgekort zijn, die in de woestijn wonen, want al de heidenen hebben de voorhuid, maar het ganse huis Israëls heeft de voorhuid des harten. Gemeente, wij luisteren vanavond naar het woord van de Heere, zoals we dat zojuist hebben gelezen in het 9e hoofdstuk van de profetieën van Jeremia. En daarvan de versen 23 en 24. Zo zegt de Heere: een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid. En de sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. Een rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Maar die zich beroemt, beroemen zich hierin dat hij verstaat en mij kent dat ik de Heere ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde. Want in die dingen heb ik lust, spreekt de Heere. Laten wij samen bidden. Heren, nog één keer mogen wij een kerkdienst beleggen in dit jaar. Nog één keer mogen we samenkomen om naar uw woord te luisteren. Maar ook om tot u te naderen in ons gebed. En wat zullen wij u vragen, Heren? U hebt er ons allemaal weer bij bepaald hoe klein en nietig een mensenkind is. Zelfs tegenover de krachten van de natuur zijn we eigenlijk als niets. Laat staan dat we wat zijn als we geconfronteerd worden met u, de hoge en de grote en de majesteitelijke God. Die al die krachten der natuur in uw hand hebt en die ze soms loslaat. En dan is het chaos. Wat een wonder dat dat niet altijd gebeurt. Wat een wonder dat u die krachten zo vaak, zo lang vasthoudt. En dat u die krachten verhindert om los te breken. En wat een wonder dat u de duivel niet de gelegenheid geeft om met die krachten der natuur zijn dodelijk spel te spelen. En van deze wereld al lang een grote chaos te hebben gemaakt. Wat een wonder dat u als de grote God uw schepping toch altijd nog weer gedachtig zijt. Al zijn er, en dat worden we gewaar, Heren, ook momenten waarop u laat merken dat u de God der gerechtigheid bent. En nu kunnen we de dingen niet narekenen en we zullen het ook niet proberen. En we zullen op alle vragen ook geen antwoord proberen te vinden, want Heren, als u geen antwoorden geeft, dan zoeken wij toch altijd te vergeefs. Maar geef, o God, dat we ook als deze dingen gebeuren en als we er op allerlei wijze mee geconfronteerd worden, maar in al onze angstvalligheid en in al onze onzekerheid en in al onze aanvechtingen en in alle woordeloosheid, sprakeloosheid die ons overvalt, mogen schuilen bij deze vaste waarheid die in de schriften staat en die daarom zo vast is en zo onwankelbaar. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Daar moeten we leren stil zijn. En met deze overtuiging mogen we ons gerust weten. Maar dat is een geloofszaak. Geef dat we het zo in het geloof mogen beleven. En het dan ook als een wonder beschouwen dat onze streken niet door gruwelijke rampen zijn getroffen. Maar dat wij deze oudejaarsavond in alle rust nog mogen beleven. En zelfs naar de kerk kunnen. En zelfs in de huiselijke kring nog bijeen kunnen zijn. Zonder dat het dak boven ons hoofd instort. en de muren van ons huis ons graf gaan worden. Heere, wij bidden van u, geef ons een gezegende oudejaarsavond. In de beleving van onze nietigheid, van onze kleinheid, van onze onbetekenendheid. Met al onze krachten, met al onze wijsheid en met al onze rijkdom en met alles wat we verworven hebben en wat we zijn en wat we denken te zijn, zijn we toch niet zoveel. Al de volken samen, zo hebt u het al in uw woord gezegd. Al de volken samen, de mensen, massa's en menigten tezamen, een druppel aan een emmer en een stofje aan een weegschaal. Geef, Heere, dat we vooral ook oog mogen hebben voor uw genade, die ook vanavond nog weer boven alles uitschittert. De genade van de Heere Jezus Christus, het verlossingswerk door hem verricht, het heil door hem aangebracht. Dat gij het zijt, o Heere, die weldadigheid, recht en gerechtigheid doet op de aarde. En dat we daarin dan inderdaad onze ankers mogen uitwerpen, opdat ons schip, ons levensschip, daarin uiteindelijk verankerd mag liggen. Heere, schenk ons oog voor de genade die in Christus is. Schenk ons geloof om daaraan vast te houden en daar ook genoeg aan te hebben. En laten wij, als we vanavond voor nog één keer uw goddelijk woord mogen beluisteren, dat doen met open harten, door u geopend. Met een ontvankelijk gemoed, door u ontvankelijk gemaakt. En verlos ons van alles wat ons van u afhoudt en wat ons bij u vandaan trekt. Verlos ons, Heere, in spreken, in luisteren, zelfs ook in ons denken, van alles wat de loop van uw woord zou kunnen belemmeren en tegenhouden, of zelfs maar omvoeren, wegbuigen. Laat uw genade vanavond verheerlijkt worden, o God, en zegen ons met uw inkomst. Heren, ook in dit afgelopen jaar zijn wij geconfronteerd in het midden der gemeente met het feit dat we sterfelijke mensen zijn. En er zijn in dat afgelopen jaar ook mensen aan ons ontvallen. Vrijwel allemaal die we genoemd hebben op hoge leeftijd. Maar dat betekent in feite nog niet zoveel. Want één dag is bij u als 1000 jaren. En de lengte van ons leven en het aantal van onze levensjaren is uiteindelijk ook niet zo doorslaggevend. Al is het wel een zegen als we tot op hoge leeftijd door uw hand verzorgd en geleid zijn geweest. Maar niettemin, dan is toch de dood het einde. En dan maakt toch de dood een lege plaats. En dan blijft er toch een familie achter met rouw en verdriet. En dan wordt er op de oudejaarsavond toch nog teruggekeken op dat verlies. En dan gaat een wond die misschien een beetje aan het helen was, toch weer open. En dan worden we toch weer gewaar dat we allemaal op reis zijn naar het einde van ons leven. We bidden voor de rouwdragenden. We bidden van u kracht en hulp en ondersteuning en genade. We bidden voor ons allemaal dat we de roepstem mogen verstaan en dat we toch niet zo dwaas zijn om ondanks de roepstemmen toch maar door te leven en onszelf in te beelden alsof ons huis eeuwig zal staan en van kind tot kind gedurig zal overgaan. Maar laten we ermee rekenen, Heren. En laten we er inderdaad ook echt rekening mee houden dat we een keer de laatste reis maken en naar ons eindbestemming toe gaan. En laten we er ook voorbereid op mogen zijn. Schenk dat. En laat zo de boodschap ook van het memento mori, gedenkt te sterven, vanavond verstaan worden en ter harte worden genomen. Hoor ons, getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 33ste psalm, het 8ste en het 9e vers. Het is God, aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. En het briesend paard moet eindelijk sneven. 8 en 9 van 33. Wat hebt u vanavond over? Als u nou alles bij elkaar optelt en van elkaar aftrekt, wat hebt u vanavond over? Waarmee sluiten wij het jaar 2004 af? Laten we vanavond maar eens een geestelijke inventarisatie houden. Jeremia spreekt de woorden van onze tekst te midden van de aankondigingen van ontzaglijke oordelen die over Juda en over de hoofdstad Jeruzalem zullen gaan komen. Deze profeet heeft van de Heere de moeizame opdracht gekregen om het volk van het verbond, het volk van de besnijdenis, het volk van de afzondering tot bekering te roepen. En ze terug te roepen van de wegen die ze gekozen hebben en die bij de Heere vandaan voeren. Wegen waarop ze andere goden zijn gaan dienen. En samen met andere profeten die hem voorgegaan zijn, heeft Jeremia iedere keer weer die oproep tot bekering moeten laten klinken. Maar het was tevergeefs. Op een enkele uitzondering na bleven de mensen gewoon volharden in de keus die ze gemaakt hadden en ze gingen voort op de weg die ze gekozen hadden. Er kwam geen terugkeer. En toen kwam het moment dat de Heere Jeremia opdracht gaf om heel duidelijk, heel concreet, heel beeldend zelfs, heel realistisch te gaan spreken over de oordelen die zouden gaan komen. We lazen daar uit het 9e hoofdstuk een paar passages uit. En het is niet het enige gedeelte in het boek van deze profeet waarin hij over die oordelen zo beeldend, zo realistisch spreekt. En dan staan daar ineens, te midden van die dingen die we gelezen hebben, de woorden van onze tekst. Op het eerste lezen staan ze misschien nog op een wat merkwaardige plaats. En we vragen ons af, zijn die woorden hier een beetje verdwaald? Nee, dat zal toch niet het geval zijn. Het verband tussen onze tekst en het voorafgaande en het volgende zal wel zo ongeveer dit zijn. Dat Jeremia nog eens een keer heel duidelijk wil benadrukken dat de oordelen niet te ontkomen zijn, tenzij het volk toch nog zal willen gaan in de weg die in vers 24 gewezen wordt. Het verstaan en het kennen van de Heere. Maar dat is nou juist de weg die het volk niet wil. En die het volk zo duidelijk uitgesproken niet wil. Ze hebben het altijd geprobeerd met de weg die in vers 23 genoemd wordt. De weg van het zich beroemen in zichzelf. In het dienen van zichzelf. Het gaat in beide gevallen dus om zich ergens in beroemen. Zich ergens over beroemen. Maar die ene roem is vals. Dat is de roem die in vers 23 getekend wordt. En er is maar één echte, goede, gode, welbehagelijke roem. Dat is de roem van vers 24. Roemen dus, en dat is hier hetzelfde als ergens op vertrouwen. Je ergens veilig mee wanen. Ergens op steunen. Ergens een toevlucht in gezocht en gevonden hebben. En wat is dat nou in ons leven? Wat is onze toevlucht? Wat is onze schuilplaats? Wat is ons fundament, om het met een ander beeld te zeggen? Waar doen we het mee? Wat hebben we? Ik ben weer terug bij die eerste vraag. Wat wijst de balans van ons leven uit? Als je zo aan het eind van een jaar gekomen bent en je kijkt nog eens terug, waarmee sluit je dit jaar dan af? Eerst is er in onze tekst dus dat verkeerde, dat valse, dat door de Heere afgekeurde roemen en vertrouwen. Roemen dat de Heere afwijst. Want het gaat hier over bezittingen Het gaat hier over dingen waar een mens zich groot mee waant, maar die uiteindelijk een en al teleurstelling zullen blijken te zijn. Natuurlijk, er zijn wijze mensen. Er zijn mensen die van de Heere inzicht hebben gekregen in allerlei zaken. En Jeremia bedoelt niet te zeggen dat die mensen helemaal nergens voor deugen en dat wijsheid op geen enkele manier enige betekenis heeft. Zeker, ik geloof niet dat Jeremia hier spreekt over de wijsheid die van boven is. Jacobus in zijn brief maakt onderscheid tussen de wijsheid die van boven is en de wijsheid die van beneden is. En dan laat hij zien dat de wijsheid die van boven is ontzaglijk veel beter en meer waard is. Dat is de wijsheid die geleerd wordt op de school van de Heilige Geest. Dat is de geheiligde wijsheid die vrucht is van de vreze des Heren. Dat is niet de wijsheid waar Jeremia het hier over heeft. Hij bedoelt de wijsheid van beneden, maar laten we wel wezen, dat is ook een wijsheid die echt niet te versmaden hoeft te zijn. Als de Heere mensen hier op aarde een bepaalde mate van inzicht en wijsheid en voorzichtigheid geeft, zodat ze in allerlei moeilijke situaties toch de rechte beslissingen kunnen nemen, dan is dat zeer waardevol. En daar zijn wij toch ook van afhankelijk, bijvoorbeeld van de wijsheid die onze regeerders nodig hebben bij de vervulling van hun taak, onze leiders op allerlei terreinen. Dat is de wijsheid die werknemers nodig hebben als iets wat hun werkgever toch eigenlijk niet missen kan. En zo zou je dat verder kunnen uitbreiden. Zulke mensen zijn nodig. En ze hebben onder Gods algemene goedheid ook heel wat nuttigs en moois kunnen uitrichten. Ook al waren ze zelf niet eens bekeerd. Ook al hadden ze die wijsheid niet uit de school van de Heilige Geest. Maar anderzijds, hoe waardevol deze wijsheid, dit inzicht ook is, het is ook duidelijk in de praktijk dat die wijsheid niet in alle gevallen toereikend is. Want er zijn situaties, en de praktijk wijst het uit, en ik hoef denk ik in de avond als deze, nadat de kranten een week lang al volgestaan hebben met allerlei berichten over wat er in Zuidoost-Azië is gebeurd in de afgelopen dagen, niet eens heel concreet de dingen met name te noemen, maar iedereen kan zo voor zichzelf de beelden nog wel eens even voor zijn geest halen, dat er inderdaad situaties zijn dat de problemen de mensen, de meest wijze mensen, absoluut boven het hoofd groeien. En dan redden we het niet meer met ons eigen licht. Nou, dat hebben ze in Juda ook geprobeerd. In de dagen van Jeremia, in de dagen van de laatste koningen van het huis van David op de troon in Jeruzalem, hebben ze op politiek terrein van alles en nog wat geprobeerd om zichzelf in te dekken en veilig te stellen. En ze hebben een verstandige diplomatie gevolgd. Een diplomatie die inderdaad vaak neerkwam op het schipperen tussen Egypte aan de ene kant en Assyrië aan de andere kant. De twee grootmachten uit die tijd. En daar lag dat kleine rijkje van Juda dan tussenin geklemd. En bij wie moesten ze nou horen en van wie waren ze nou afhankelijk en welke partij zouden ze nou kiezen? Wel nu, de diplomaten hebben zich uitgeput om de juiste beslissingen te nemen en de koning op de juiste wijze af aan advies te dienen en het volk als het ware, als het in hun vermogen zou liggen, een veilige koers te doen gaan. Maar het is mislukt. Zoals het al zo vaak mislukt is. Dat onze schema's in duigen vallen. Dat onze berekeningen niet blijken te kloppen. Dat wat wij hebben uitgedacht en uitgedokterd uiteindelijk toch achteraf bleek met één factor niet voldoende te hebben gerekend. En dan valt het in stukken. En op soortgelijke wijze gaat het ook als mensen hun kracht zoeken, hun steun zoeken in hun kracht, in hun sterkte. Dat kan voor een tijdje ook goed gaan. Dat kan voor een tijdje lijken alsof je inderdaad met je kracht, met je lichaamskracht, met je geestkracht of wat voor andere kracht dan ook, je jezelf kunt beveiligen en beschermen en uit de problemen kunt houden of redden. Maar er komt een moment dat je het met kracht ook niet meer redt. Dat heeft ook Simson ondervonden. Toen zijn haren eraf waren. En dat worden ze in Jeruzalem ook gewaar, dat hun sterke muren, en ze waren een vesting, dat hun sterke muren het niet houden. Maar onder het beleg van de Babyloniërs een keer bezwijken. En met rijkdom is het al niet anders. Natuurlijk, je kunt met geld een heel eind komen in deze wereld. Je kunt er de hulp van mensen mee kopen. Je kunt je met geld bewapenen. Je kunt met geld nog weer allerlei andere middelen aanschaffen. Maar er is een grens. Aardse rijkdommen zijn er tenslotte ook nog een keer kwetsbaar. De Heer Jezus waarschuwt al voor de mot. En voor de roest. En voor de dieven. En die rijke dwaas die zo goed geboerd had in dat afgelopen jaar, zodat hij een ontzaglijke rijke oogst kon binnenhalen en voor de noodzaak stond om nieuwe schuren te bouwen om het allemaal te kunnen opbergen. Die rijke boer die heeft niet lang van die nieuwe rijke oogst geprofiteerd. Want God nam zijn ziel van hem weg. Het is zoals het woord van God ons zegt en laten we het maar ons laten zeggen. Geld doet geen goed in de dag der benauwdheid. Nee, op deze manier zullen de Joden in de dagen van Jeremia niet aan de oordelen van de Heere ontkomen. God is veel te sterk om tegen hem te kunnen blijven strijden en om het tegen hem te kunnen blijven uithouden. En als God de legers van Nebukadnezar, de koning van Babel, permissie geeft om tegen de stad Jeruzalem op te trekken, en als God de stad Jeruzalem in de hand van de legers van de koning van Babel belieft te geven, dan gebeurt het ook. En al het vertrouwen op wijsheid en al het vertrouwen op sterkte en al het vertrouwen op rijkdom blijkt ijdel. En gemeente, we zien dat deze dingen niet alleen maar toen gebeurden, maar dat ze zich herhalen en dat ze zich nog eens een keer herhalen en dat de geschiedenis van deze wereld en van de mensheid in deze wereld iedere keer laat zien dat het oude al geweest is en nog een keer gebeurt. Zo is het iedere keer weer. Dit afgelopen jaar heeft het ons ook laten zien. Wat is een van de kenmerken van het afgelopen jaar? Ik zou zeggen, bij alle andere dingen die genoemd kunnen worden, het is toch wel dit, dat de problemen nog weer groter zijn geworden. En niet alleen door wat er in de afgelopen week gebeurd is, maar door zoveel andere dingen mee ook. En dat de problemen in deze wereld, waar de bevolking van deze wereld mee te worstelen heeft, en waar de leiders van de volkeren mee te kampen hebben, dat die problemen langzamerhand ons allemaal boven het hoofd groeien. En dat de meest wijze staatslieden, zijn ze er nog, met hun handen in het haar zitten. En dat ze tegengestelde conclusies trekken. En dat de wegen tussen de volkeren hoe langer hoe meer uit elkaar gaan. En wat betekent nou eigenlijk, als we er ooit al van gedacht hadden dat dat veelzeggend was, en dat dat ook dominerend en bepalend zou zijn voor de balans in de wereld, Wat betekent nou eigenlijk een ontzaggelijk militair apparaat zoals de Amerikanen jarenlang bezeten hebben als het gaat in de strijd tegen het terrorisme? Tegen de onzichtbare vijand. Zullen we tenslotte nog eens een keertje gaan inzien dat de sterke zich maar niet in zijn sterkheid moet beroemen? En de wijze zich maar niet in zijn wijsheid moet beroemen. En de rijke zich niet in zijn rijkdom moet beroemen. Want de tijd gaat komen dat de Heere waarmaakt wat hij gezegd heeft. Dat hij de wijsheid van de wijzen doet vergaan. En dat hij het verstand van de verstandigen teniet maakt. En we leren het toch niet. Nee, gemeente, we leren het toch niet. Is het niet ontzaggelijk schrijnend dat terwijl de kranten vol staan van een nameloos leed dat over honderdduizenden mensen gekomen is, dezelfde krant ons moet vertellen dat het vuurwerk de winkels uitvliegt voor de oudejaarsavondviering? Is het niet ontzaggelijk schrijnend en is het niet tegelijkertijd een duidelijke demonstratie dat we ziende blind zijn en horende doof zijn? Alsof het geld nu niet anders besteed kan worden. Laat ik het op onszelf betrekken. Ons grote probleem, u weet wat dat is. En u weet dat het op een oudejaarsavond ook aan de orde dient te komen. Want als het dan gaat over wat heb je over, dan moet je vanavond wel allereerst tegenover de Heere zeggen, Heere, dit heb ik over. Nee, geen lege handen, maar bezoedelde handen. Ons grootste probleem is dat we ook dit jaar gezondigd hebben, gemeente. En laten we dat in de kerk toch in ieder geval tegen elkaar zeggen. En laten we dat vanavond ook eerlijk onder ogen zien. Is dat ook uw probleem? Ik bedoel, het is ons probleem wel, maar soms heeft de mens geen eens erg in zijn problemen en kan die met zijn problemen rustig doorleven omdat hij helemaal niet voelt dat het een probleem is. Maar is het uw probleem wel dat u gezondigd hebt? Voelt u dat ook zo? Dat we schuldig staan tegenover de God die ons 365 dagen gedragen en gespaard heeft. En die ons nagewandeld heeft met zijn zegeningen en zijn weldaden. En die ons het leven gelaten heeft. En meer dan dat, die ons ook zijn heilige evangelie nog heeft geschonken en gelaten. Voelen we het? Dat we tegenover een goeddoend God gezondigd hebben, gemeente. En hoe lossen we dat dan op? Dat lossen we niet op. Nee, dat lossen wij niet op. Dat lossen wij niet op met onze wijsheid. En niet met onze sterkte. En niet met onze rijkdom. We moeten gaan sterven. Het feit dat we vanavond weer de namen hebben gelezen van hen die in het afgelopen jaar van ons heen gegaan zijn. Het feit dat we vanavond op die manier ook weer herinnerd zijn aan het feit dat de dood ook zijn werk gedaan heeft in het afgelopen jaar. En dan kunt u wel zeggen, het waren 5 mensen van hoge leeftijd en het waren er maar 5. Jazeker, ze waren van hoge leeftijd en het waren er niet meer dan 5. Het hadden er ook 50 kunnen zijn. Maar wat zegt dat nou, dat het alleen maar mensen van hoge leeftijd waren en niet meer dan 5 in getal? Wat zegt dat, gemeente? Wat zegt dat voor het komend jaar bijvoorbeeld? Zal het dan weer zo zijn? Of kunnen we dan beginnen met 5 namen van mensen beneden de 20 misschien? moeten we dan het jaar eindigen met een veel groter aantal? Misschien zijn we er zelf al bij. We moeten God ontmoeten. Een keer komt het Bach dat we voor de grote rechter van hemel en aarde zullen staan. En waar vertrouwen we nou op? Wat is er nou wat we dan over hebben als we die laatste avond van ons leven beleven, vlak voor de poort van de eeuwigheid? Wat hebben we dan? Wat is dan ons geestelijk bezit? Waarmee kunnen we voor God verschijnen? Waar schuilen we dan achter? Wat is dan onze steun? Wat is dan onze toeverlaat? Wat is dan onze schuilplaats? Onze wijsheid? Omdat we het daar in ons leven wel eens meer mee gered hebben, in allerlei moeilijke situaties, onze eigen inzichten, onze beslissingen, die ons wel eens uit de nood en uit de brand gered hebben. Ach, u denkt toch niet dat u daarmee voor de rechterstoel kunt komen? Met uw eigen inzichten. Met uw sterkte. Wat betekent onze lichamelijke kracht als een slopende ziekte je lichaam aantast? En in een kort poosje tijd je krachten verslindt. En je lichaam sloopt. En je wegtrekt in de nacht van de dood. Onze rijkdom. God is niet gevoelig voor geld en voor goed. Bij God bereiken we niet wat we bij mensen soms wel kunnen bereiken. Daarom, als we de balans opmaken, gemeente, laten we de werkelijkheid eerlijk onder ogen zien. In feite hebben we helemaal niks. Helemaal niets. En is dat nou onze eerlijke conclusie op een avond als deze? Moeten we dat nou eerlijk voor onszelf ook toegeven, dat we met lege handen staan? Ik zei net met bezoedelde handen en toen ging het over wat we dan wel bezitten aan schuld en aan ongerechtigheid. Genoeg om ons onder het oordeel van God te brengen en te doen omkomen. Maar als het gaat om gerechtigheden, om dingen waar je mee voor de Heere kunt verschijnen, dan heb je echt helemaal niks. En dan heeft de Heere toch zoveel arbeid aan ons besteed. En de Heere heeft toch zoveel roepstemmen gestuurd. En de Heere heeft toch zoveel keren op de deur van ons hart geklopt. En de zaligheid is ons aangeboden. Want dat mogen we vanavond toch ook zeggen, gemeente. En daar hoeven we toch ook niet geheimzinnig over te doen. Maar het evangelie is toch verkondigd onder ons. En de Heere is toch langsgekomen, keer op keer, met zijn genade aanbod. En hij heeft toch iedere keer weer gezegd dat er bij hem vergeving is. Dat er pardon is voor de schuldigen. Dat er zaligheid is. En wat hebben we nou met die zaligheid, die grote zaligheid die ons voorgesteld en aangeboden is gedaan? Stelt u zich die vraag ook eens in alle ernst. Wat heb ik nou met het woord gedaan? Wat heeft dat nou uitgewerkt in mijn leven dat ik daar zondag aan zondag in de kerk zat en dat ik het woord mocht horen? Wat heeft dat nou uitgewerkt dat de sacramenten bediend zijn? Dat we geregeld weer door de Heere vermaand en verplicht zijn geworden om hem alleen te dienen en aan te hangen? Wat heeft dat nou uitgewerkt dat die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, ons keer op keer genoemd is? En dat die zaligmaker in het prediking van het evangelie voor ons is komen te staan en dat hij gezegd heeft: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Wat heeft het uitgewerkt? Gemeente, wat moeten we vanavond? Ik zei, we zullen geestelijk inventariseren. Wat is het resultaat van die inventarisatie? Wat wijst de balans van ons leven aan? Wat moeten we dan? Nou, daar wijst de profeet in naam van de Heere ook op. Dat doet de Heere zelf namens en of door middel van die profeet. Als hij het over de verkeerde roem gehad heeft, dan heeft hij het ook in vers 24 over de enige goede roem. Welke is dat? Die heeft alles met God te maken. Dat is om te beginnen, maar die zich beroemt, beroemen zich hierin dat hij verstaat. Dat hij verstand heeft. Dat hij verstandelijke kennis bezit. Zo moet u dit verstaan. Dat hij inderdaad een bepaalde mate van inzicht heeft verkregen en een bepaalde mate van kennis heeft verworven, waardoor hij de openbaring Gods tot op zekere hoogte kent. Waardoor hij oog gekregen heeft voor wie God is en voor wat God doet. En voor wat de Heere dan is, en dan moet u op zijn naam letten die hij hier zichzelf geeft, wat de Heere is als de Heere, als de verbondsgod, als de getrouwe, als de onveranderlijke, als de waarachtige God, als de ik zal zijn die ik zijn zal. Daar heeft deze mens een zekere mate van kennis van gekregen. Hij verstaat die dingen. Hij heeft dat niet terzijde geschoven om zich tegelijkertijd maar weer op andere lectuur te richten, maar hij heeft dat woord van God genomen en hij heeft het onderzocht en het heeft zijn aandacht gekregen en hij heeft het bestudeerd en hij heeft het in zich opgeslagen. In zijn geest heeft het een plaats gekregen en hij heeft het geloofd. Ik bedoel met wat we een historisch geloof noemen. Daar begint het meestal. En wat een zegen als je dat meegekregen hebt vanuit je jonge jaren al. Ik ga niet zeggen dat historisch geloof genoeg is, want dat is het natuurlijk niet. Maar ik zeg wel dat het van grote waarde is als een mens, ook via zijn opvoeding, ook via de plaats die hij gekregen heeft in een christelijk gezin, of op een andere manier, als hij op een andere manier in aanraking gekomen is met het woord. En vooral als dat in je jonge jaren eigenlijk al begon. Het zegt wel dat het een grote zegen is als je van je jonge jaren af weet van God. Van de Heere. Van zijn genade. Van het heil dat hij laat verkondigen. Jonge mensen, vergeet het niet, het is een voorrecht. En verknoei het niet, gooi het niet weg. Het is een stukje van Gods leiding in je leven dat je in je jonge jaren al onder het woord mocht komen. En dat je op de hoogte mocht komen van de daden, van de werken des Heren. En je hebt ze zo nodig, die woorden en die werken van de Heren in je leven. Maar daar moet het niet bij blijven. Daar laat de Heren het ook niet bij blijven. De profeet vervolgt. Want als hij het gehad heeft over dat hij verstaat, dan voegt hij er onmiddellijk aan toe en mij kent. Die verstandelijke kennis is geworden tot een ervaringskennis. Want dat is het geheim van dat Bijbelse woord kennen. Dat is altijd een kennen door ondervinding. Dat is een kennen door ervaring. Dat is een kennen van de Heere doordat je de Heere ontmoet hebt. Doordat er een persoonlijke omgang met de Heere gekomen is. Die omgang die in Psalm 25 zo mooi genoemd wordt. Gods verborgen omgang. Of mag ook zeggen Gods vertrouwelijke omgang. Hier ligt de openbaring van de Heere aan de ziel. aan ten grondslag. Dan is het maar niet alleen maar een verstaan met een verstandelijk inzicht, maar dan is het ook geworden een bevindelijke kennis. Een zaak van het hart. Een zaak van geloof. Een zaak van vluchten tot en schuilen bij die God. De toepassing van het woord heeft plaatsgevonden. En dan gaat gebeuren wat die tekst verder zegt. Want dan gaat zo'n mens vervolgens kennis krijgen aan de deugden Gods. Er worden de drie genoemd. Want wat gaat die mens dan kennen? Die verstaat en die God kent. Er wordt genoemd dat de Heere weldadigheid doet. Dat de Heere recht doet. En dat de Heere gerechtigheid doet. Weldadigheid, dat is goede tierenheid. Op andere plaatsen vind je dat woord in de Bijbel als vertaling van wat er in het oorspronkelijk staat. Goede tierenheid. Dat is de trouw die God bewijst aan de zijnen. Met het aspect van zijn barmhartigheid er heel nauw aan verbonden. Dat de Heere de nooddruftigen verschoont. En aan armen uit genazen hulpen ter verlossing toont. Zo leert zo'n mens de Heere kennen. En van de goedertierenheid Gods wordt hij nou zelf het voorwerp. Want die goedertierenheid Gods die strekt de Heere naar hem uit. En daarmee raapt de Heere hem op uit het verderf. En daarmee trekt de Heere hem naar zich toe. En daarmee maakt de Heere hem bekend met zijn genade en zijn ontferming. Die goede tieren, die weldadigheid, daar mag deze mens op gaan leunen. Dat is de dragende kracht van zijn leven geworden. God heeft zich tot mij geneigd. Hij heeft mijn stem gehoord. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Tot zijn grote verwondering en tot zijn diepe blijdschap. En dat de Heere recht doet, dat is, en hier moeten we dat woord wel onderscheiden van wat vervolgt, volgende woord, ze lijken veel op elkaar, recht en gerechtigheid, en als wij ze gebruiken, dan gebruiken we ze ook wel eens in combinatie met elkaar. Recht en gerechtigheid, dat is zo'n staande uitdrukking geworden, soms ook in het kerkelijk vocabulaire. Maar het is wel verschillend wat ermee bedoeld wordt. Recht, het eerste woord dat hier verder van die twee genoemd wordt, dat is dat de Heere zich aan de afspraken houdt. De Heere heeft afspraken met zijn volk gemaakt. En hij heeft zijn volk onder bepaalde verplichtingen gesteld, maar hij heeft zichzelf ook onder bepaalde verplichtingen gesteld. En hij houdt zich daaraan. Hij houdt zich daar consequent aan. Aan alles wat hij heeft ingezet, aan alles wat hij heeft beloofd, aan alles wat hij heeft gedreigd. En de afspraken die hij gemaakt heeft, komt hij heel precies na, gemeente. Dat is dat God recht doet. Je hoeft bij de Heere niet te verwachten dat hij ineens iets doet wat helemaal niet in de verwachtingen ligt. En wat helemaal niet beloofd was, helemaal niet toegezegd was. De Heere heeft het allemaal vastgelegd. Het staat zwart op wit in het verbond dat hij met zijn volk gemaakt heeft. En hij houdt zich er heel nauwkeurig aan. En hij houdt ook de zijnen er heel nauwkeurig aan. Aan wat hij als verplichtingen op hen gelegd heeft. De Heere doet recht. En hij doet gerechtigheid. En dat gaat nog een stap verder. Want als de Heere zich aan zijn woord houdt, dan voert hij ook uit wat in dat woord gezegd wordt. Dan houdt hij zich niet alleen aan de regels, maar dan past hij ze ook uiterst consequent toe. In die zin dat hij de gehoorzaamheid aan de afspraken met zijn gunst bekroont. En dat hij de ongehoorzaamheid aan de gemaakte afspraak met de juiste en eerlijke vergelding bezoekt. Met andere woorden, met God hoeven we niet te onderhandelen. Gods recht is onkreukbaar. En op grond van Gods recht hoeven de rechtvaardigen niets te vrezen, want het zal hun wel gaan. En op grond van datzelfde recht van de Heer, omdat hij gerechtigheid oefent, hebben de onrechtvaardigen alles te vrezen, want het zal hen niet wel gaan. Dat zegt de Heer. En dit zijn nou de dingen, let daar ook even op, dat de Heere weldadigheid doet, dat hij recht doet, dat hij gerechtigheid doet en dat zo'n mens daar in zijn steun, daar in zijn vastigheid, daar in zijn uiteindelijke roem gaat vinden, omdat hij dat verstaat en omdat hij deze God van de weldadigheid, van het recht en van de gerechtigheid persoonlijk heeft leren kennen. Het zijn deze dingen waar de Heere lust in heeft. En omdat dat zo is, omdat de Heere daar lust in heeft, daarom heeft hij er ook een lust in om deze dingen aan de zijnen proefondervindelijk te leren kennen. Want ze gaan die gerecht, die goede tierenheid, die weldadigheid van de Heere kennen. Ik zei het al, dat is het geheim dat de Heere ze opgeraapt heeft, getrokken heeft uit de ruisende kuilen, uit het modderig slijk. En dat de Heere ze aan zijn kant geplaatst heeft. En dat de Heere zijn gunsten aan hen heeft willen bekendmaken. En dat de Heere tot hun ziel heeft willen spreken. Daar komt het vandaan. God is de God van de weldadigheid. En dat is die geworden en dat is die gebleven. En daardoor kwam weer iedere keer weer op terug. Ook na opnieuw afgeweken te zijn. En zo heeft de Heere ze ook geleerd om respect te krijgen, een heilig respect voor de rechten en de inzettingen van de Heere. We zingen die 119e psalm nogal eens een keer. Dat is ook geen wonder, want het is een psalm van 88 versen in onze berijming. Dus je hebt allerlei keuze om die psalm iedere keer weer te laten zingen. Maar het is wel een psalm die iedere keer weer hetzelfde thema aanslaat. De lof op de rechten des Heren. De blijdschap over de verordeningen des Heren. Daar is iemand in het, aan het woord die het geleerd heeft dat de Heere recht doet. Dat de Heere zich aan de afspraken houdt. En wat heeft die man daar een bewondering voor gekregen? Voor die inzettingen des Heren, voor die verordeningen die alle zijn knechten zijn. En ze staan toch al toch tot op de dag van heden, zo bezingt hij. En hij komt woorden tekort om die rechten, om die inzettingen des Heren te prijzen en te loven. Hij heeft er een behagen in gekregen om ze gedurig te onderzoeken. En hij staat er zelfs 's nachts voor op, zo zingt hij, om ze te onderzoeken en ze te bemediteren. En dat is de weg waarmee ook een jongeling zijn pad rein en zuiver zou kunnen bewaren. Afijn, leest u dat maar eens na in die lange psalm. En ze buigen ook voor de uitoefening van het recht van God als hij zijn gerechtigheid doet gelden. En ze gaan het ook toestemmen. Dat vanwege hun schuld en vanwege hun ellendigheid, vanwege hun zonde en vanwege hun overtredingen, ze het verdiend hebben. Omdat zij zich zo menigmaal aan de rechten des Heren onttrokken hebben en de Heren niet gegeven hebben waar hij recht op heeft. Hun leven hem onthouden hebben, hun hart hem onthouden hebben, hun hele bestaan hem onttrokken hebben. Ze gaan ook erkennen dat zij naar het recht van God verdiend hebben, dat de Heren hem met zijn oordelen zou bezoeken. Want ze hebben het zo vaak en zelfs ook na ontvangen genade nog weer meer dan eens buiten die God geprobeerd. Weet u, en zo gaan ze het ook leren wat die profeet Jesaja in het eerste hoofdstuk van zijn profetenboek gezegd heeft. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. En nou willen ze ook niet anders. Want als God er een lust in heeft, krijgen zij er ook lust in. Weet u waar dat op uitloopt? Weet u waarom de Heere hier nou juist de lust aan heeft, zoals onze tekst zegt? Omdat er op deze manier in het leven van een mens plaats komt voor de Heere Jezus. Op deze manier, ja, komt er plaats voor de Heere Jezus. Want nou wordt Hij zo nodig en dan wordt Hij zo onmisbaar. Hij is om te beginnen al het geheim van het feit dat de Heere in zijn weldadigheid zo'n zondaar opzoekt. Hoe kon het? Waarom? Was het op mij gemunt? Als de Heere je opzoekt, als de Heere je in het afgelopen jaar de blijken van zijn gunst gaf, als de Heere je bleek te weten waar je woonde, als de Heere in het afgelopen jaar ook zijn woord is een keer gebruikt en meer dan eens gebruikt om je ziel te verkwikken en te vertroosten, waarom? Op grond waarvan? Dan kun je zeggen, dat was eeuwig welbehagen. Ja, dat weet ik, daar hebben we het pas met elkaar over gehad toen we Zacharia's lofzang overdachten. De innerlijke ontfermingen van de barmhartigheid van onze God. Maar ik zeg het nou vanavond toch anders. En dat is helemaal niet in tegenstelling, want dat grijpt helemaal in elkaar. En dat is een vervlochten met elkaar. Als de Heere een mens die gunst bewijst, dan is dat om Christus wil. Die weldadigheid Gods is juist uitgekristalliseerd in de Heere Jezus Christus. Maar ook die deugd van Gods recht en van zijn gerechtigheid. Kijk maar wat er gebeurt op Golgotha. Kijk maar wat er gebeurt met die man die aan het kruis genageld wordt. Ik bedoel die middelste van de drie. En die daar in grote benauwdheden van lichaam en ziel het uitroept in de duisternis. Je kunt het niet zien vanwege de duisternis, maar zet uw oren eens open. En je kunt de bange klacht over zijn lippen horen komen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Omdat God de gerechtigheid doet. Omdat geen zonde ongestraft blijft. Omdat geen zonde aan Gods heilig oog ontglipt. Omdat elke zonde zijn rechtmatige vergelding nodig heeft. En als de Heere een zondaar van zijn last wil bevrijden, dan moeten die zonden toch ergens blijven. Als de Heere de zondaar vergeving wil schenken, dan doet hij die zonde niet zomaar weg. Dan moeten die zonden ergens terechtkomen. En ze kwamen terecht op hem. Hij droeg ze in zijn lichaam aan het vloekhout. En zo heeft God gerechtigheid gedaan. En zo heeft hij zich aan de afspraken gehouden. En zo is God de waarachtige en de onkreukbare gebleven. En zo is God gebleken de Heere te zijn, de ik zal zijn die ik zijn zal. En als hij belooft om zijn volk te verlossen, dan verlost hij het ook. En daarom noemt hij die naam, ik ben de Heer, ik ben Jehovah, als hij Mozes naar Farao zendt. Want hij is niet alleen van plannen tegen Farao en tegen Israël te zeggen dat hij ze zal gaan bevrijden. Maar hij zal niet rusten voordat Egypte straks achter hen ligt. En als God belooft dat hij een zondaar verlossen zal, en als dat voor eeuwigheid Gods verkiezend welbehagen is geweest, dan zal God niet rusten voordat hij dat werkelijk ook uitgevoerd heeft. En al moet dat dan gaan ten koste van de dood van zijn lieve zoon. Al moet dan waar worden wat de apostel geschreven heeft, dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Wat dat inhoudt, dat zullen u en ik nooit vermogen te bevatten. dat God, probeer eens te denken. Probeer eens mee te denken. Dat God zijn eigen zoon, van wie hij gezegd heeft, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Al zijn welbehagen was geconcentreerd in dat kind, zijn zoon, zijn enige geborene. En dat God nou zijn zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. God doet gerechtigheid, want er is hem zoveel aan gelegen, wist u dat, om verloren zondaren te redden. Er is God zoveel aan gelegen om u, verloren Adamskind, terug te krijgen. Hij heeft de mens er niet voor over om verloren te gaan. Hij zoekt zijn behoud. En dat wil hij realiseren langs deze weg. Hierin heeft God lust, gemeente. Hier wat Jeremia zegt, en ik weet niet in hoeverre het allemaal tot de geest van Jeremia is doorgedrongen. Maar nu wij dit woord lezen als nieuwtestamentische gemeente, nu zien we de verbanden die toch door de hele schrift heen liggen. Hier al wordt verkondigd dat God lust heeft in zijn Zoon Jezus Christus. En ook daarin lust heeft dat een verloren zondaar zijn vertrouwen, zijn ganse vertrouwen, op die zaligmaker leert stellen. Daar heeft God behagen in, de gemeente. En als dat nog nooit in uw leven gebeurd is, laat het dan vanavond eens tot u doordringen dat God daar een behagen in heeft. Dat u met heel die last van schuld en ongerechtigheid en verdorvenheid en vuilheid niet zomaar het oude jaar uit en het nieuwe jaar weer ingaat zonder dat er iets mee gebeurt. En dat u zomaar weer voortleeft van de ene dag op de andere. Nee, daar heeft de Heere geen lust in, maar daarin heeft hij lust dat u hem te voet valt. En dat u met heel die verdorven vracht die u met u meedroeg dat hele jaar door vanavond voor hem op de knieën valt en zegt: O God, wees mij de zondaar genadig om behoudenis te zoeken en te vinden in dat volbrachte werk van Golgotha's kruis waar de Heer Jezus zijn leven afgelegd heeft. Wat hebt u over vanavond? Waar steunt u op bij het afsluiten van het oude jaar? Waar roemt u in? Is het hierin dat u verstaat? Meer, dieper. Dat u mij kent, zegt de Heer. Dat u God hebt leren kennen. Heel persoonlijk, in de ontmoeting met hem, soms in zijn huis, soms met de geopende Bijbel voor u, soms op de knieën, als je je hart voor hem uitstort, soms op nog weer een andere manier ongedacht, als de Heere de ziel opzoekt en als hij nieuwe blijken van zijn gunst geeft. En dat je het geleerd hebt, zijn weldadigheid raapte me op. Zijn recht, ik kreeg het lief. En zijn gerechtigheid, ja vooral zijn gerechtigheid. Vooral die gerechtigheid die hij aan Christus bezocht heeft, waarin mijn vrijspraak gelegen is. Hoe staat het met deze dingen, gemeente? Heeft de Heere dit afgelopen jaar nou gebruikt om u in deze dingen ook een stukje onderwijs te geven? Zodat je aan het eind van het jaar toch mag zeggen, het is niet zomaar voorbij gegaan. Het is niet ongezegend voorbij gegaan. Het heeft toch nog wat nagelaten en uitgewerkt. Zijn dit de dingen waarvan u kan zeggen, ja, dat stelde God er nou tegenover. Van mijn kant afmakingen. Van mijn kant overtredingen en ongerechtigheden. En als ik denk aan wat ik verdiend heb en als de Heere me zou geven wat ik verdiend heb, waar was mijn hoop, waar was mijn moed gebleven? Maar dit stond er nou tegenover, van Gods kant. Uit vrije goedheid, uit enkel ontferming, gaf hij die vrucht, gaf hij die weldaden, gaf hij die zegeningen. Uit de verdiensten van Christus. Wat hebt u over? Dit? Nee? Dan heb u niks. Schuld, ja. Maar verder niks om op te vertrouwen. Verder niks om u in te beroemen. Verder niks om op te steunen. Verder niks om veiligheid in te vinden. Je kan het proberen, maar het wordt niks. Het wordt een fiasco. Dit is het enige. Dat hij die zich beroemt, zich daarin beroemt dat hij verstaat en God kent. In zijn weldadigheid, in zijn recht, in zijn gerechtigheid. Want in deze dingen heb ik lust, zegt de Heere. Amen. Psalm 62, het eerste en het zevende vers. Wij samen danken. Barmhartige God, wij danken u voor het woord dat ons mocht vergezellen een heel jaar lang en dat er ook vanavond nog weer was. En wij vragen, Heere, dat ge dat woord, uw eigen onwankelbaar en onfeilbaar woord, in ons leven zo wilt vastmaken, dat we ons van uw paden niet meer kunnen en zullen afkeren. We vragen, Heere, dat gij de prediking van deze dag en van het hele jaar toch nog wilt zegenen en heiligen aan ons hart. Want het ging er ook vanavond nog weer om, Heere, dat we voorgesteld kregen de dingen waar gij lust in hebt. En als gij er lust in hebt, dan moeten wij er ook lust in hebben. Want anders lijken we niet op u. En anders dan zijn we zo verschillend, zo anders. Dan is er zo'n kloof, dan is er zo'n gat tussen u en ons, dat wij u ook niet kunnen behagen en dat u ook geen lust in ons kunt hebben. O Heere, geef dat we er lust in hebben en dat we alle andere dingen prijs leren geven. En dat we er in ieder geval geen grond van vertrouwen meer van kunnen maken. Maar dat wij u kennen in de persoonlijke omgang. En dat wij in de dingen die gij doet en in de deugden die gij verheerlijkt zelf ook ons vermaak mogen hebben. Heere, werk dat dan door uw Heilige Geest. En schenk het bij aanvang en bij voortgang. En dan past het ons, Heere, om uw naam te danken. Dat u zoveel zorg aan ons besteed hebt en dat u altijd maar weer de getrouwe geweest bent. Ja, Heere, u heet inderdaad Heere en u bent dat ook geweest in de afgelopen tijd. De getrouwe God, de onveranderlijke. En u deed iedere keer weer niet alleen maar uw zon opgaan, maar u hebt ook iedere keer weer die boodschap van genade doen horen. En we hebben wat om te verkondigen, Heere. En we hebben als kerk ook wat om te geloven en te belijden. En in dat geloven en in dat belijden ook te staan. Te midden van aanvechting en duisternis. Te midden van alles wat er tegen opkomt vanuit de wereld en vanuit ons eigen hart. Heere, wij danken u voor de geopenbaarde waarheid. We danken u voor de leer die naar de godzaligheid is. We danken u voor de belijdenis die we ervan mogen doen. En als we het doen, laten we het met mond en hart doen. Maar er zijn ook dingen, Heere, die ook vanavond gezegd moeten worden. Ook in ons gebed. Want wat u gedaan hebt, dat staat veelal in zo'n schril contrast met wat wij gedaan hebben en wie wij geweest zijn. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. Heren, we hebben alle deugd en plicht verzuimd. En we hebben soms met opgeheven hand en nog vaker op een hele andere manier, subtiel, ondoordacht, in onze onachtzaamheid, in onze vergeetachtigheid, in onze nonchalance, met u geen rekening gehouden en uw geboden naast ons neergelegd en uw woord verzuimd. Heren, wij bidden, vergeef het. Vergeef het. Scheld het kwijt, o God. Reken het ons niet toe. Het zou ons verderf verzwaren. Het zou ons verderf ook verhaasten, maar scheld het ons kwijt, Heere, en ontfermt u zich over ons. En geef ons zo alles wat we nodig hebben om als mensen met een verbroken hart en een verslagen geest rust, vrede te mogen vinden in het bloed des kruises, bij dat heilige altaar waar uw gerechtigheid voldoening gekregen heeft en waar het alles betaald is. Heren, gedenk ons verder deze dag en breng ons in uw goedheid ook morgenochtend in uw huis, om daar naar de gewoonte der kerk samen met uw woord te beginnen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij doen elke zondagavond in onze kerkdienst als een van de elementen van onze liturgie belijdenis van ons geloof. Ik ben er niet zo zeker van dat dat altijd met mond en hart geschiedt. Het gevaar is er altijd weer om ook dit maar als een gewoonte te zien, 52 keer op een zondag. Zullen we vanavond ons geloof belijden en dan ook in het bewustzijn dat we ons geloof belijden? En mag ik u dan verzoeken daarna te zingen Psalm 79, de versen 4 en 7. Laten we deze dingen staande doen. Spreken dan ieder met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gaat als heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.